welkom bij een podcast Bruggenbouw met ecosystemen. En vandaag doen we dat in co-creatie met de Fontys. En we maken ook gebruik van de omgeving van Fontys met de podcast Hybride Leeromgevingen. Vandaag hebben we Ronald Philips in de uitzending. En Yves Feijen natuurlijk, zoals altijd. Welkom Yves en Ronald. Vandaag gaan we het hebben over bruggenbouw met ecosystemen binnen de educatie. En ik ga eerst daar Ronald over bevragen wat hij daaronder verstaat. En daarna gaan we wat vragen stellen over zijn uitgebreide cv, want die heeft natuurlijk goed bestudeerd. Maar wat mij het meeste daarin opviel, Ronald, is dat wat jij nou zelf hebt gedaan, dat vind je ook helemaal terug in het instituut waar je directeur van bent. En dat vind ik zo bijzonder, dat ik ervan, oh, je bent echt de personificatie van hetgeen wat je probeert over te brengen. Dus, nou, take it away, Ronald Philipsen.
Ja, dat klopt inderdaad, Rolf. Als ik kijk naar mijn werkzame leven tot nu toe, dan zit daar veel ondernemerschap in. Zowel in een corporate omgeving als in een start-up omgeving. En er zit ook veel onderwijs in, omdat ik in mijn tijd in het bedrijfsleven veel met onderwijs te maken heb gehad aan de klantkant. En hier bij Fontys komen eigenlijk die lijnen op een hele mooie manier bij elkaar. Daar heb je gelijk in.
Kun jij eens iets vertellen over je eigen opleiding, je eigen achtergrond? Wat je hebt gedaan daarin?
Je bedoelt mijn eigen studie. Ik heb in Maastricht gestudeerd, economie. En dat was toen nog, dat is alweer een tijdje geleden, moet ik zeggen. Ik werd laatst uitgenodigd door mijn dispuut die 30 jaar bestonden. Dus het zesde lustrum, dus dat wil iets zeggen. Maar die waren toen net begonnen met probleemgestuurd onderwijs. En eigenlijk, als je nu kijkt, was het bijna zijn tijd vooruit. Dus echt vertrekken vanuit de probleemstelling en vanuit daar kijken. Wat je zou moeten leren om dat probleem beter te pakken. Dat zat toen echt nog in een experimentele fase. Dus daar ben ik toen op afgekomen. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dus ik ben economie gestudeerd, internationaal management, dan afstudeerrichting. En toen heb ik nog als een van de laatste der mooie kader, denk ik, nog in dienst gezeten.
Oh, echt?
Ja. Ik ook.
Jij ook? Ja. Nou ja, ik in 1994. En toen ik eruit kwam, was het afgeschaft. Dus, maar goed, dat was wel een periode dat ik even na kon denken van, wat wil ik nu? En vanuit daar bij Sanoma terechtkomen, ik net zei.
Zo een apart beruchtje misschien wat ik nu maak. Maar als je naar de dienstperiode kijkt en je projecteert daar hybride leren op, wat ontstaat dan? Want daar werk je natuurlijk ook met heel veel disciplines samen en leer je ook met elkaar optrekken en gezamenlijk een doel te bereiken, toch?
Ja, dat zou idealiter wel. Als ik terugdenk aan die dienstperiode, denk vooral aan hoe kwamen we ook alweer alle dagen door, zeg maar. Nou ja, wat je misschien zou kunnen zeggen is, na mijn opleidingsperiode werd ik, omdat ze dachten van, oh, die kan wel een beetje met geld omgaan, laat hem de kantine maar beheren. Dus dat heb ik toen gedaan. Waar misschien een parallel ligt met de hybride leren, dat je met heel veel verschillende persoonlijkheden te maken hebt. Want in het leger zit natuurlijk een soort dwarsdoorsnede van de bevolking. Nou, die heb je ook voor de bar zitten. Daarvan zou je kunnen zeggen van, nou, dat met elkaar een soort community bouwt en probeert er het beste van te maken. En nou ja, dan zou je een soort van hybride leren kunnen noemen. Ja.
Even voor de luisteraars, hè, als we het over hybride leren hebben. Hè, wat is jouw definitie, die definitie van hybride leren, zodat we op één bladzijde zitten?
Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Want ik denk als je 10 mensen vraagt wat hybride leren is, krijg je 10 verschillende antwoorden. Dus ik ben niet zo van de theoretische definities, maar mijn eigen beeld bij hybride leren, zoals wij het ook invullen binnen ons instituut, is dat alle deelnemers, dat is een belangrijk uitgangspunt, gelijk zijn. Dus dat betekent dat je hebt docenten, studenten, mensen uit het werkveld, onderzoekers, die werken met elkaar aan maatschappelijke vraagstukken, complexe vraagstukken, waarvan het antwoord van tevoren echt niet bekend is. En er ligt eigenlijk een blanco vel op tafel. Er ligt een wit vel op tafel, dus iedereen brengt in, iedereen leert, leren van elkaar. En natuurlijk is hybride ook online en offline door elkaar heen. Maar hybride zit hem vooral in dat het werkveld, docenten en studenten met elkaar werken aan complexe vraagstukken.
En dan kun je eigenlijk spreken over interdisciplinair.
Per definitie multidisciplinair.
Ja. Ja,
dus als wij kijken, we hebben een aantal hybride leeromgevingen op dit moment actief vanuit ons instituut. Eentje bijvoorbeeld op de Hightech Campus. Ja, want ik geloof er ook erg in dat je het onderwijs, we zitten nu in een van de hogescholen van Fontys. Dat is prachtig. Hè? Je zit er midden tussen de studenten. Maar ik geloof er ook heilig in dat je als hogeschool ook actief moet zijn daar waar het gebeurt. We zitten hier in die Brainport-omgeving. Nou, daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken, over het ecosysteem hier in Brainport. Ik vind ook dat je er moet zijn daar waar het gebeurt. Dus hebben wij hybride leeromgevingen ook gewoon echt gelokaliseerd op de Hightech Campus, op Strijp S, bij Brainport Smart District. En dat helpt ook heel erg om in die ja, in dat ecosysteem te zitten eigenlijk. He, dus door dagelijks bij elkaar te zitten, ook op de informele momenten. Dat werk en dat het werkveld en docenten, studenten echt integreert. Niet alleen op de theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk.
Zeg je daarmee, Ronald, dat hybride eigenlijk bijna equivalent is aan eco?
Het heeft wel heel veel met elkaar te maken, omdat het convergeert als het ware. Nou ja, wat ik net nog vergeten ben te vertellen is, wat ik ook heel belangrijk vind aan hybride leren is, nou, we zitten hier bij de Hogeschool ICT, daar geldt dat al helemaal, maar dat geldt voor ons vakgebied net zo goed. Die kennis ontwikkelt zich zo snel. Je kunt bijna van docenten niet verwachten dat ze altijd up-to-date zijn. Maar studenten kunnen wel van ons verwachten dat ons onderwijs voortdurend up-to-date is. En daar moet je ook met elkaar samenwerken. Dus daar moet ook het werkveld onderdeel zijn van het curriculum bijna. Je moet samen optrekken om van elkaar te leren en voortdurend up-to-date te blijven. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom wij het hybride leren zo belangrijk vinden. En hybride docenten bijvoorbeeld ook. Hè. We hebben steeds meer hybride docenten bij Fontys. Die en een baan hebben. Bijvoorbeeld bij onze opleiding communicatie. Er zijn een aantal docenten die hebben een eigen communicatiebureau. Of werken nog eens bij een communicatiebureau. En zijn 3 dagen per week docent. Of hebben een andere onderneming. En dan zie je dus dat de transfer beide kanten op gaat. Hè. Dus ze leren hier wat ze gebruiken in de werkpraktijk. En in de werkpraktijk nemen ze mee naar het onderwijs. En vice versa. Ja, dat is echt... Ja, de toekomst van het onderwijs, vind ik.
Ronald, ik hoor jou de Brainport noemen. Daar zijn we natuurlijk allemaal heel groot fan van.
Geweldig. Ja.
Geweldig. En wat ik mij afvraag is hoe jij kijkt. Ik noemde al de relatie en het inhoudscontract wat je met de omgeving hebt. Hoe kijk jij vanuit Fontys, misschien wel vanuit je eigen discipline, naar... Kijk, de inhoud die snap ik wel. Dus dat je dus daar de verbinding maakt met de regio. Maar hoe ziet het relatiecontract vanuit Fontys met de Brainport eruit volgens jou? Kun je daar woorden aan geven?
Nou, verschillende niveaus. Ik vind het vooral, want inderdaad, we hebben net nog een beetje over de theorie gehad. Maar uiteindelijk is het echt mensenwerk. En dat is niet zomaar even een losse vlodder. Dat heb ik ook echt zo ervaren. Want ik kom zelf eigenlijk helemaal niet uit Eindhoven. Ik kom uit Zaltbommel, daar woon ik. Ik ben 6 jaar geleden hier naar Eindhoven gekomen. En ik heb eigenlijk, iedereen heeft het al over die triple helix. Hè? Dat komt in elke podcast weer terug. En ik heb eigenlijk vanaf dag 1 gewoon ervaren hoe dat werkt. En ik weet nog goed, daar moest ik aan denken toen ik hier naartoe kwam. Ik denk dat ik hier een maand zat. En toen werd ik opgebeld door Piet van der Wielen van Brainport Development. En die zei van, ja, we gaan met een delegatie, met een aantal mensen, gaan we naar Helsinki, naar een conferentie over startups. Ga je mee? Nou, dat heb ik gedaan. Vooral ook om meteen in dat ecosysteem gezogen te worden. En ja, dan zie je dat het gewoon werkt. Dus er zaten mensen van Brainport Development bij. Er zaten mensen bij van de TU. Er zaten mensen bij het bedrijfsleven. En dan zie je dat omdat je elkaar kent, je daarna ook heel snel... daar follow-up aan kunt geven. En ook gewoon concrete dingen in de praktijk met elkaar kunt gaan samenwerken. Ik moest ook denken aan Jan Mengelers, de oud voorzitter van het college van bestuur van de TU. Die zag ik een tijd geleden, was ik bij een lezing van hem. En die wees op een gegeven moment naar zijn telefoon. Ik pak mijn telefoon er ook even bij. En die zei van, ik heb hier 60 telefoonnummers in staan. Dat zijn de telefoonnummers uit Brainport. En we hebben met elkaar de afspraak dat als iemand van ons belt, op welk moment dan ook, we nemen op. En ik denk dat dat ook een beetje de essentie is van Brainport. Het is meer dan iets wat op papier staat, zeg maar. Het is echt, zo werkt het echt. En ik merk het ook in mijn dagelijkse praktijk, dat op het moment dat ik een idee heb, of iemand anders heeft een idee, je komt met een paar mensen bij elkaar en vanuit energie ontstaat er wat. Dat gaat echt heel snel.
Mooi, ik vind het heel gaaf dat jij het zo ervaart. Ik weet ook, Fontys for Society. Ik weet ook dat er in de Brainport een groep is die misschien dat niet zo ervaart. Dus die staan niet aan de zijlijn, of misschien wel een beetje... Ik zit ook midden in ditzelfde ecosysteem. Ik word er heel blij van. Ik woon naast een high-tech campus. Dus nou, ik kijk uit op het Gennepel Parken. Dus ik ben helemaal Eindhoven. Ik kom oorspronkelijk ook niet uit Eindhoven. Maar ik weet wel die weg te vinden. En die weg te vinden, dat is gedreven door een passie die ik heb. En dat je daar vanuit beweegt. En de vraag aan jou is misschien, zeker ook met de slogan die Fontys daarin heeft, van hoe kunnen we nou die inclusiviteit voor de grotere Brainport region, hoe zouden we dat
zeker,
nou beter aan kunnen pakken?
Echt een maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van Brainport. Nou, ik zei het al eerder. Fontys for Society, zeggen we. En dat willen we zijn. En dat maken we ook echt waar. En ook met onze economie- en communicatieopleidingen. Ik denk dat ik een hele podcast kan vullen met concrete voorbeelden van projecten die we bijvoorbeeld met studenten doen, of afstudeerprojecten van studenten die een maatschappelijke impact hebben. Laat ik er een paar noemen. Nog niet zo heel lang geleden is er een student ondernemerschap en retail management afgestudeerd op het vraagstuk van Jumbo, die zich afvroegen hoe kunnen wij nou een inclusiever en diverser Jumbo worden? Nou, prachtig mooie vraag. En ook een hele mooie vraag voor een student ondernemerschap. Maar welke studenten bedrijfskunde die in een project met elkaar de gemeente Eindhoven hebben geholpen om te kijken van nou, hoe kun je nou inwoners van Eindhoven met een lager inkomen, hoe kun je die nog beter helpen en hoe kun je voorkomen dat allerlei verschillende processen langs elkaar heen lopen? Hoe kun je die doelgroep beter servicen? Studentencommunicatie hoorde ik laatst die met behulp van storytelling kijken hoe ze inwoners van Eindhoven zover kunnen krijgen dat ze textiel, kleding ook op de juiste plekken inleveren bij circulaire textielinzamelaars. Nou, zo kan ik nog wel een heel tijdje doorgaan. Bij al onze opleidingen zit dat maatschappelijke element, die maatschappelijke impact ook heel erg verweven. Dat zie ik ook echt terug in hele concrete projecten die we doen.
Ja, mooi. En als je kijkt naar Fontes for Society en inclusiviteit leidt tot ecologie, dus een betrokkenheid. Hoe doe je dat binnen een organisatie als Fontes zelf? Dat je ecologie, gelijkwaardigheid, want dat is wel een grote nieuwe trend, tendens. Dus meer het scrummen, agiles, iedereen hetzelfde. Maar in een oude wijze van educatie is natuurlijk nog steeds wel een beetje meestergezelachtig. Dus er zit een definitieverschil in. Hoe doe je dat binnen onderwijs? Want ik zie het hier heel erg gebeuren. Die tendens dat die mooi wordt geïnterpreteerd en geïmplementeerd. Maar kun je daar eens woorden aan geven? Hoe doen jullie dat? Is daar een boekje voor hoe je dat doet?
Hoe je iedereen meekrijgt, bedoel
je? Dus ze in ieder geval bekendmaken met deze trend. En dat is namelijk echt gedragsverandering en overtuigingenverandering.
Ja, dat is wel een hele mooie. Niet toevallig, denk ik, hadden wij vanochtend nog een hele discussie daarover, ook binnen ons eigen MT, binnen ons instituut. We hebben een tijd geleden onze why opnieuw gedefinieerd. Als het over economische opleidingen gaat, dan gaat het al heel snel over geld verdienen. En de afgelopen jaren hebben we onze studenten daar ook echt in opgeleid. Maar die tendens van brede welvaart, er is meer dan dat alleen. Hè. Dus hoe geven wij nou... laat ik het anders zeggen. Wij zien eigenlijk onze toekomstige studenten als change agents. Dus onze studenten nu, die moeten leiding aan geven aan maatschappelijke transities. En dan is natuurlijk winst maken en het financiële deel is belangrijk. Maar dat brede waardeperspectief, want er is meer waarde toe te voegen dan winst. En die verantwoordelijkheid heb je gewoon als leider en ook als toekomstige leider voor onze planeet, maar ook om die welvaart breder toegankelijk te maken. Dat is echt iets wat we in ieder geval gezegd hebben, dat vinden we belangrijk. Dat zetten we ook in onze waai, dus dat willen we ook uitstralen naar onze eigen mensen toe. En we zijn nu gewoon aan het kijken hoe we dat kunnen gaan implementeren. Nou, hoe gaat het dan bijvoorbeeld? Ik was vorige week bij onze opleiding ondernemerschap en retail management. Die moeten in jaar 3 hebben die een opdracht waarbij ze hun eigen bedrijf moeten oprichten. Dus een eigen concept. En dan moeten ze dat daadwerkelijk ook gaan maken en vermarkten enzovoort enzovoort. Maar er waren 10 pitches van 10 studententeams. En natuurlijk hebben ze ook die opdracht wel meegekregen. Maar je zag ook wel dat het uit hunzelf kwam. Dat waren allemaal business concepten. Waar naast het financiële deel ook op een of andere manier een maatschappelijke impact in zat. En dat soms ging het over circulair. Maar lang niet altijd. En dat vind ik ook wel mooi aan deze generatie. Natuurlijk krijgen ze het mee, hè, dus in de opdracht. Maar het zit ook wel echt veel meer in deze generatie dan... Ik zie nu al het verschil ten opzichte toen ik 5-6 jaar geleden begon. Was dat echt nog niet aan de orde. Dus en op die manier zie je dat dus ook wel groeien in die opleidingen.
Dat vind ik wel een interessant gegeven. Want aan de ene kant zien we in de maatschappij enorme individualisering ontstaan, hè? En op een of andere manier botst dat wat mij betreft heel erg met het gedachte van het ecosysteem. Ik heb weer gekeken naar een aantal kenmerken, hè, wat mensen over jou zeggen. Hè, en dan herken ik dat heel veel in het ecosysteem. Hè, van indenken, ondernemerschap, verbinding, netwerken, transparantie. Ik denk dat het heel belangrijk is. En soms worstel ik wel eens met de gedachte die ik ook zie als ik daags om me heen kijk van hoe individueel mensen eigenlijk zich aan het opstellen zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij ziet deze mensen natuurlijk regelmatig hier op dit instituut rondlopen.
Nou, je bedoelt docenten bijvoorbeeld? Of gewoon onze medewerkers?
Nee, juist de studenten met name. He, je had het net over die generatie studenten. He, waar die individualisering aan de ene kant... Ik lees egoïsme. Ik doe het voor mezelf. Versus het maatschappelijk belang. He, ik ben ook voor de anderen bezig. wat heel erg zou passen in het ecosysteem?
Ja, ik ga niet zeggen dat elke student, we hebben 5000 studenten bij ons instituut. Als je bij de deur gaat staan, dan zul je echt niet 5000 tranentrekkende verhalen krijgen van ik ben zo betrokken bij de wereld. Maar ik denk wel dat wij ook invloed kunnen hebben op de manier waarop wij het onderwijs inrichten. Toevallig had ik daar net nog een hele discussie over, of een hele plezierige, energiegevende discussie moet ik zeggen, met een paar docenten van ons van de commerciële economie, die echt bezig zijn met een onderwijsinnovatie, waarbij een van de docenten, Twan, ook letterlijk tegen mij zei van, je gaat zo meteen een ander type studenten zien bij ons. En hij zei, we hadden in het verleden echt, en dat had ook echt met de manier van onderwijs te maken, ook wel echt veel studenten die zeiden van, wat moet ik leren voor de toets? Die bijvoorbeeld op maandag, letterlijk op maandagmiddag zei je, prettig weekend. En dan vroeg de docent van, hoezo prettig weekend? Ja, ik zei, ja, ik ben er wel klaar mee voor deze week. Terwijl we nu veel meer met kortcyclische projecten werken, met projecten vanuit echte vraagstukken vanuit de regio, waarbij er ook niet zozeer op kennis getoetst wordt, maar veel meer gewerkt wordt met portfolio's, met assessments, waarbij je dus wordt beoordeeld niet alleen op op het product wat je aflevert, maar ook op de inzet en je algehele performance. En nou zie je, tenminste dat begreep ik net ook van onze docenten, dat ze er veel meer zijn, letterlijk, maar ook mentaal. Dus de manier waarop wij ons onderwijs inrichten, krijgt ook wel iets, maakt ook wel iets los, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb zelfs jongens in diezelfde leeftijd. Ik weiger te geloven dat ze in de basis egoïstisch zijn. Dus het ligt ook echt wel de manier waarop wij het inrichten en proberen te triggeren.
Ja, ik vind egoïsme vind ik wel echt een groot woord. Ik zou eerder egocentrisme gebruiken, want dat is een verfijning. En wat ik altijd mooi vind als je kijkt naar bijvoorbeeld landen als China, staat het collectief eerst en dan komt het element jij. Maar je bent ondergeschikt aan het collectief en als je uitvalt als radar, ja, dat is dan heel erg. Alleen het collectief is belangrijker. En wij zitten hier natuurlijk in dat individualisme, zijn we daar misschien wat in doorgeslagen. En je ziet al dat reguleringsprincipe dat het uiteindelijk weer terugwijst met STG's en B-corps en dat soort dingen. Dus er is een culturele trend op contextniveau aan de hand. Ook strategisch, kijk maar naar Glasgow en dat soort dingen. En je ziet dus dat die studenten dat dus oppikken en daarop gaan resoneren en daardoor dus ook weer andere verhalen gaan vertellen. Dus ja, daarmee creëren we eigenlijk die self-fulfilling prophecy.
Maar ook wel de manier waarop hoe het in het werkveld, de ontwikkeling in het werkveld. Ja. Een accountant die is nu nog vooral bezig met de financiële jaarrekeningen van een organisatie. Maar die zal steeds meer, dat zie je nu al gebeuren, dat een accountant bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid krijgt van nou, om te kijken van welke bijdrage levert nou een bedrijf aan de uitstoot.
Ja.
Dus dat ook dat brede waardeperspectief van een accountant, dat wordt zometeen gewoon veel meer verwacht. Dus je ziet ook die ontwikkeling in het werkveld en die moeten wij natuurlijk ook op onze manier weer gebruiken in het onderwijs.
Ja, het is ook een beetje als je accountancy by design, weet je wel. Dus ja. Op het moment dat je proposities ontwikkelt, ook als startups waar ik veel mee te maken heb gehad. En startups binnen grote organisaties, dus meer een Horizon 3 portfolio zit. Dan die gaan pas relevant worden over 8 jaar, 6 jaar. Dan moet je ook met die trends van de toekomst bezig zijn. En dan zie je dus dat duurzaamheid en ecologie steeds belangrijker worden. Dus dan is het ook essentieel dat je dat vertaalt in jouw propositie. Want anders krijg je stakeholders gewoon niet mee. En dan moet het financiële portfolio daar dus ook op aansluiten. Anders dan krijg je een mismatch. En hoe kijk je naar de klassieke organisaties? En ik denk wel, daar hoef ik denk niet veel kader aan te geven, maar meer top-down, dat soort dingen. En bedrijven die wat meer in de agile hoek zitten en misschien wat al met start-up incubator-achtige dingen bezig zijn. Zie je dan binnen studenten ook een soort van tweedeling van studenten die het wel gewoon lekker vinden om in zo'n traditionele organisatie te werken? Top-down, wordt voor mij gewoon duidelijk gestructureerd wat ik fijn vind en gas erop. Of zijn het dan toch meer zelfondernemende? Ik heb je game changers horen zeggen, of change agents, sorry. Dan zou ik suggereren dat daar meer op ingezet wordt om juist ook dat Horizon 3 gedachtegoed, dat agile, dat uiteindelijk de nieuwe organisatiestructuur wordt.
Zeg maar, als je binnen ons eigen instituut kijkt, maar ik denk bij heel veel opleidingen is dat zo, dan zie je eigenlijk in de als je er woorden aan moet geven, dan zie je eigenlijk een grote beweging wat wij dan noemen high impact learning. En dat gaat vooral over meer regie bij de student zelf. Het gaat over authentieke leeromgevingen, zoals hybride leeromgeving, dus echte leersituaties. Vertrekken van het echte vraagstukken. Veel meer kortcyclisch, veel meer agile. En dan zie je dus ook meer betrokkenheid. En waar we vandaan komen is het klassieke. We geven les, we geven een vak. We dragen kennis over en op het einde heb je een toets. En dan 6 weken later heb je weer een toets. Die beweging zie je eigenlijk bij al onze opleidingen wel. En dat is niet van niks, want het is ook de beweging die we graag willen. Wat wij zien is dat dat vooral in jaar 1 soms best ingewikkeld is. Want dan komen ze vanuit bijvoorbeeld HAVO, waar het wel nog heel klassiek is. Met vakken, met toetsen. En dan opeens wordt er van een 17-jarige zelfverantwoordelijkheid verwacht en veel meer regie verwacht. En daar zie je wel dat het in het begin nog wel eens wil schuren. En dan vraagt ook heel veel van onze mensen, want je komt al heel snel in de verleiding om daaraan toe te geven. Aan dat consumentengedrag, zoals wij dat dan noemen, hè, van ja, vertel het me maar. Hè. En dan moet je eigenlijk op je handen gaan zitten en geduld te hebben.
Wait for it.
Komt er wel. Ja, wait for it. Ja. En je ziet bijvoorbeeld bij onze communicatieopleiding zijn ze nu in jaar 4 met een nieuwe manier van afstuderen begonnen. Dus geen scriptie meer. Maar ja, wat is nou een scriptie? Hè? Wat heb je er eigenlijk aan? Heel jaar 4 studeer je af en je doet dat aan de hand van hele concrete beroepsproducten die voor opdrachtgevers die je gewoon zelf werft in de regio. Ook daar zijn er studenten bij die dat niet fijn vinden. Want die hebben zoiets van, scripties ook wel lekker, kan ik gewoon thuis maken. En hier moeten ze echt een actiemodus, zelf op zoek naar concrete opdrachten en iets maken waar de opdrachtgever echt behoefte aan heeft. Maar we zien wel dat dat dan veel meer aansluit, ook veel meer beter aansluit op het werkveld. En dus de verbinding met de stap die je daarna gaat maken is veel makkelijker.
En hoe kijk je dan naar werkveldpartners in dat opzicht? Want jullie werken met echt een enorme gave groep bedrijven. En ik voel ook soms wel dat daar dan ook wel een ontwikkelopdracht vanuit, ja, dat die eigenlijk een beetje automatisch bij jullie terechtkomt om die werkveldpartners ook daarmee mee te nemen. Want die zijn misschien ook traditioneel. Of misschien, ik doe zomaar de aanname dat ook nog een groot percentage is die misschien oldschool is. En dan komt die student, die komt met zijn studie. Die heeft net na jaar 1 en 2 geleerd, nou, jaar 4 ga ik het allemaal anders doen. En dan komt hij bij een bedrijf wat misschien nog een beetje vastzit in de oude paradigma. Hoe kijk je daar? Wat is misschien daar wel een tip ook voor die werkveldpartners?
Ja, heel veel dingen komen in mijn hoofd. We hebben heel veel werkveldpartners waar we mee samenwerken. En het goede nieuws vind ik dat ook heel veel bedrijven hier in Brainport willen graag iets doen. Dus het is voor ons ook echt helemaal geen probleem om aan werkveldpartners te komen. Want ze willen ook allemaal heel graag. En ze hebben allemaal verschillende redenen voor. Maar dat is een heel fijn gegeven om mee te beginnen. Het eerste wat in me opkomt is dat er best wat bedrijven zijn die een soort van klassieke gedachte hebben van ik heb een probleemstelling. Stiekem weet ik het antwoord wel. Maar ik ga toch eens ook even aan de studenten vragen. En dat kan, hè. Zeker in jaar 1 is dat helemaal niet zo'n probleem. Waar we veel meer naartoe willen groeien, is daar waar we eigenlijk mee begonnen. Het echte hybride leren, wat mij betreft, is echt een clean sheet. Hè? Dus echt gewoon, er ligt een vraag op tafel, een complexe vraag. Hè? We hebben de eerste hybride leeromgeving die we gedaan hebben, was met, wat heet die club ook weer? Wat vroeger Van Ganzenwinkel was. Ik kan 10 keer zeggen. Zero waste.
Ja, I know.
Renewi. Ja. En die hadden eigenlijk de vraag van, nou, hoe kunnen we echt de waste terugbrengen tot nul? En ja, daar is natuurlijk zelf al wat ideeën bij, maar nog niet helemaal. En dat was echt een mooi vraagstuk voor zo'n hybride leeromgeving. En je ziet dan ook dat alle actoren in zo'n omgeving moeten wennen aan die nieuwe rol. En ook een student die gaat heel snel in zijn rol zitten van, oh ja, we moeten een opdracht doen voor de opdrachtgever. Nee, eigenlijk is het mooiste zou zijn als je dat met elkaar zou kunnen doen. Dat is eigenlijk waar we naartoe bewegen.
Wat ik wel even nieuwsgierig naar ben, is het volgende. Je hebt het over de andere werkwijze. Hè? De traditionele werkwijze die op het voortgezet onderwijs. En dan kom je hier. Is daar van tevoren een natuurlijke selectie? Of gaan sommige studenten bewust juist kiezen voor deze richting? Hè? Of laten zich verrassen? Misschien is het antwoord ergens in het midden. Maar kiest men heel bewust eigenlijk voor deze werkwijze?
Goeie vraag die je stelt, want Dat is wel echt een groot thema bij ons. Want wij hebben nog wel eens gedacht van, nou, we willen zoveel mogelijk studenten werven. Nou, dat is helemaal niet zo. We willen de juiste student op de juiste plek. Daar gaat het echt. En als de juiste plek bij Avans is, of bij de HAN, of bij een andere hogeschool, prima. Als hij maar op de goede plek komt te zitten. Dus daarom doen we heel veel aan de voorkant. En dan zijn we ook heel duidelijk bij de open dagen en onze voorlichtingsmomenten van hoe het onderwijs in elkaar steekt. En dat je ook goed moet nadenken of het iets voor je is. Er vindt ook een studiekeuzecheck plaats, hè, om te kijken van nou, past het nou bij je? Dus dat probeer je dan een beetje op te selecteren. Maar dat lukt lang niet altijd. Dus soms, het komt echt voor dat studenten al in de eerste maand of eerste 2 maanden tot ontdekking komen van nou, dit is mijn plek niet. Gelukkig hebben we wel steeds meer, ook hier binnen Fontys, afspraken onderling met elkaar. Om de switch van de ene opleiding naar de andere wat te vergemakkelijken. Maar bijvoorbeeld om die reden zijn we dit jaar bijvoorbeeld gestart met wat wij dan noemen de oriëntatiepropeduizen. Dus dat is een wat bredere propeduizen voor studenten die ja, Studenten zijn 17 jaar. Hè? Die moeten keuze maken uit een labyrint aan opleidingen. Er zijn echt heel veel studenten die zoiets hebben van, nou ja, ik wil iets doen met economie en communicatie, maar ik weet niet precies wat. Nou, die kunnen dus nu bij ons de oriëntatiepropedeuse doen. Dat betekent dat ze breed beginnen aan de hand van echte challenges met bedrijven. Dan leren ze eigenlijk alle aspecten van het economie- en communicatievak kennen. En gaandeweg dat eerste jaar maken ze steeds specifiekere keuzes. Aan het eind, met coaching natuurlijk. Goed reflecteren van wat heb ik nou geleerd? Wat vind ik hier nou van? Waar ligt mijn talent? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? En aan het eind van jaar 1 maak je je definitieve keuze voor je opleiding. En dan voorstap je in jaar 2 van die opleiding in. En op die manier hopen we nog meer studenten naar de juiste plek te bewegen. En minder te verrassen.
En in het verlengde daarvan, hè, want je hebt het natuurlijk ook over organisaties, hè, die ook nog eens veel traditioneel kunnen.
Ja, lang niet altijd.
Nee,
hè?
Niet altijd, maar die zijn er natuurlijk. En ik kan me voorstellen in het hele Brainport traject dat er best wel dit soort organisaties zijn die dan toch willen samenwerken. En wat mijn vraag is, zie je bedrijven veranderen onder invloed van, zoals jullie naar de werkwijze kijken, dat deze organisaties dat gaan implementeren in hun eigen organisatie? Komen er vanuit een misschien wat traditionele benadering?
Ik weet niet of wij de pretentie moeten hebben of wij bedrijven echt kunnen veranderen. Wat je wel ziet is, dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam toen je begon met die vraag. Er zijn ook studenten die heel goed gedijen in een wat klassiekere omgeving. Hè? Dus op het moment dat je stage gaat lopen, dat je zegt van, oh ja, ik zit op een afdeling marketing met nog 60 man. Ik ben de stagiair, dat is een duidelijke afgebakende opdracht voor sommige studenten in hun ontwikkeling. Past dat? Wat wij eigenlijk gedaan hebben vanaf een paar jaar geleden. Hè? Nou, we hebben het net over ondernemerschap gehad. We zijn bijvoorbeeld begonnen op Strijp S. Om samen met Founded by All, hè, dus een club van startups hier daar zit in het Klokgebouw. Om te zeggen, we geven studenten de mogelijkheid om daar een half jaar te zitten. En van tevoren weet je niet wat je gaat doen. Vooral ook omdat wij, dat viel mij op toen ik bij Fontys begon. Hè? Het schooljaar begint in september. En in oktober zegt een bedrijf, ik heb een mooie klus voor een student. En dan zeggen wij, ja, dat is hartstikke leuk. Kom in februari maar terug, want dan begint onze nieuwe stagiairperiode. Dus de dynamiek van aan de bedrijfkant en de dynamiek aan onze kant, daar zat iets niet goed. Dus het zat eerder voor mijn gevoel bij ons, dat wij zoiets hadden van, nou, hoe kunnen wij dat doorbreken? Dus toen hebben we, en dat doen we dus op de high-tech campus ook, hoe kunnen we plekken creëren waar studenten wel naartoe gaan, maar ze weten van tevoren niet wat ze gaan doen. Maar dat geeft je wel de mogelijkheid om in dat half jaar heel agile en heel wendbaar te reageren op die klussen die op dat moment opportun zijn. En dat werkt heel goed, maar lang niet voor alle studenten. Dus we hebben daar zelfs in het begin hebben daar de studenten ook pitches laten doen om te kijken van, als jij hier? Want de ervaring leert voor sommige studenten, vooral de, nou, dat kun je wel bedenken natuurlijk, de studenten die wat flexibeler zijn, die nou ja, met die onzekerheid en die chaos kunnen omgaan, die vinden dat fantastisch. En die vinden het vooral fantastisch omdat ze dan niet zozeer stagiair zijn, maar ze zijn lid van het team. En ik denk dat daar, en daarmee voel je ook veel meer verantwoordelijkheid voor wat je doet. Ja, en als we daar nog stappen in kunnen maken, dat een student zich echt onderdeel voelt van een team, in plaats van dat hij voelt dat hij stagiair is, ja, dat zou echt wel prachtig zijn. Ja.
Je noemde straks de term clean slate. En bij mij komt dan clean sheet, sorry. En bij mij kwam hem op greenfield. Dat is een term, is dat hetzelfde?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, dus een gasveld waar het gebouw nog gebouwd mag worden en waar eigenlijk alles rules en regulations nog niet aanwezig zijn. Als ik aan zo'n greenfield denk ik altijd in mijn termen aan een Horizon 3, dus een McKinsey model Horizon 1, 2, 3. Bij een aantal corporates heb ik wat van de innovatietrajecten begeleid met Lean Strategy. Ja, hoe ga je portfolio management doen? Dat zijn best wel corporate-achtige modellen. Dit soort modellen, ik doe even de aanname dat jij daarmee kent, want je staat zo'n ja te knikken, volgens mij zit er goed. Hoe zie je dat binnen educatie? Hoe werkt zoiets? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat het meenemen bijvoorbeeld van CVB, van de leraren, in die trend van hoe ga je op een andere manier bijvoorbeeld proposities ontwikkelen. Ik weet ook de grote EC-punten, vraagstukken van oké, we willen het op een andere manier organiseren, maar we hebben ook te maken met die EC-punten. Hoe kijk je daarnaar?
Ik zal zo meteen wel iets delen van mijn worsteling. Of misschien is het wel meer een droom dan een worsteling. Dat zou ook wel kunnen. Eerst die hoe krijg je docenten mee? Ik zat een tijdje geleden een podcast luisteren van Maarten Steinboeg. Jullie ook wel bekend. Een van de prominente leden van de ecosysteem hier in Brainport. En die zei van ja, als je hier iets wil in Brainport, moet je eigenlijk zoeken naar de energiegevers. En dat herken ik ook heel erg. Als je hier een brainboard iets wil, kan heel makkelijk. Je moet gewoon zoeken naar de energiegevers. Mensen die echt iets willen vanuit energie iets willen doen. Dan kun je heel snel iets bereiken. Dat is eigenlijk hetzelfde binnen docententeams. Ik zeg niet dat er ook mensen bij zijn die energie vragen. Maar er zijn altijd mensen bij die net iets verder... die echt die energie voelen om die innovatie op te pakken, zeg maar. En dat zijn vaak ook degenen die de eerste groep, zeg maar, die ermee begint. En op het moment, ja, dat zien we eigenlijk nu in de praktijk bij die opleiding commerciële economie, wat ik net zei. Daar zijn een aantal docenten begonnen. Natuurlijk wel vanuit een idee en vanuit visie samen met werkveldpartners om dat onderwijs te innoveren. En die groep docenten die, nou ja, die zoiets hebben van, nou, eerst zien dan geloven. Die wachten toch eerst af van, nou, hoe gaat dat in de praktijk? Werkt dit? Wat vinden studenten ervan? En op het moment dat daar een soort positieve vibe komt, nou ja, dan haken zij ook wel aan. Dat zie je daar nu eigenlijk wel gebeuren.
Zijn dus echt die laggards en die early adapters, die beweging.
Ja. Ja. Kijk, als je kijkt hoe Fontys, dan heb ik het even over Fontys als organisatie. Als je kijkt hoe Fontys georganiseerd is in instituten, dus hogescholen. En dat geeft heel veel autonomie en vrijheid aan de individuele scholen. Dat is heel prettig. Maar het geeft ook een soort silo-vorming. En zeker in de tijd waar we nu in staan en waar we naartoe gaan, waar dat eigenlijk allemaal doorbroken moet worden, het multidisciplinaire werken, staat die silo-vorming soms in de weg. Nou, dat is ook de reden geweest waarom wij hier op de campus, we waren eerst 4 losse instituten met de economische opleiding. We hebben ze 2 jaar geleden gewoon bij elkaar gevoegd. Dat maakt het multidisciplinair werken veel, veel gemakkelijker. Maar ik denk als we daar nog een stap verder in willen gaan, ja, dan ligt ons nog wel een klus van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we nou ook zorgen dat niet alleen de studenten van de economische opleidingen met elkaar gaan werken, maar ook de studenten van engineering, van economie en ICT en social studies bij elkaar? Nou, het gebeurt al steeds meer. Maar daar zitten soms wel hele platte dingen als curriculaire hazards in de weg. En dan ben ik toch geïnspireerd door een van onze collega-hogescholen, bijvoorbeeld Saxion, die ik afgelopen vrijdag sprak. Die hebben afgesproken met elkaar vanaf schooljaar 2023-2024. Heeft elke student van Saxion van alle opleidingen in jaar 3, in het 6e semester, gaan we multidisciplinair werken. En zoiets heb je denk ik wel nodig om te doorbreken, dat er als het ware ruimte ontstaat om dat nog meer vorm te gaan geven. Om echt op te schalen.
Ja, en ik denk daarin dat de corporates daar dezelfde worsteling hebben. Want die hebben de traditionele... Kijk, het doel van onderwijs is natuurlijk totaal anders dan van de business. Business wil geld verdienen. En onderwijs wil volgens mij zoveel mogelijk gebalanceerde professionals in de markt zetten die een economisch belang hebben of een economische waarde hebben. Ja. Dus als je dat wil installeren, zo'n Horizon 3 binnen educatie, is dan ook de vraag, wie betaalt dat nou eigenlijk? Mm-hmm. En dan gaat het dus ook over return of investment. En dan is dus ook de vraag van, hoe kun je... laatst had ik met Nimeto's, een mbo-school in Utrecht, waar zelf zaken mee doen. En dan had ik een gesprek met de directeur. En hij zei ook van, ja, uiteindelijk vraagt dan de groep mensen om mij heen van, ja, wat levert het dan op, dat innovatief en hybride? Ja, je kunt niet ergens een waarde aan geven als het nog niet is ontstaan, weet je wel. Dus het moet ook eerst ontstaansrecht krijgen en daarna kun je er een soort van KPI aan hangen. Hoe kijk je daarnaar binnen educatie?
Nou, dat vind ik echt, als je kijkt naar hoe ik deze organisatie Fontys heb beleefd en nog steeds. Daar zit helemaal geen niet een financiële afrekencultuur achter. Natuurlijk moet je zorgen dat je financiële huishouding op orde is, maar dat is een soort randvoorwaarde. Maar er wordt wel vooral vanuit visie geopereerd. Dus op het moment dat wij Fontys for Society echt willen laden, ja, dan moet je dat inhoudelijk ook vormgeven. Dus je wordt, als ik kijk hoe ik word afgerekend, en nu voor de luisteraars, ik doe nu een aanhalingstekens, maak ik niet. Zit dat meer in de gesprekken die je voert met het college van hoe geef je nou die innovatie vorm? Hoe werk je aan hybride leeromgeving? Hoe integreer je onderzoek en onderwijs met elkaar? Hoe zorg je dat studenten op de juiste plek komen? Ik heb nog nooit een gesprek met het college gevoerd over dat rendement moet beter. Nee. En maar goed ook.
Ja.
Dus dat als je zo'n cultuur krijgt, dat is denk ik niet de voedingsbodem voor innovatie.
En zeker, ja, dus innovatie is onderwijs, is ontwikkeling. Nou, daar zijn jullie van ontwikkeling.
Ja.
Dus wat zou dan wel een business case kunnen zijn om zoiets te laten slagen? Is dat dan de aantal misschien wel mogelijke nieuwe ideeën die worden bedacht of uitgevoerd? Of de aantal nieuwe hybride werkvormen die er ontstaan? Waar meet je zoiets dan mee?
Ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk moet het goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs. Hè? Maar dat is een enorm containerbegrip. En daar kun je podcasts over vullen hoe je dat moet meten, inderdaad. Het zit in ieder geval niet in de financiële component. Het zit hem denk ik in tevredenheid van de betrokkenheid van de student. Dat moet je dan op een of andere manier meten. Maar het zit ook wel bijvoorbeeld in aspecten als tevredenheid van het werkveld. Dus ik denk dat het uiteindelijk ook toe moet leiden dat de overgang van school naar werk, dat een veel organischere overstap moet gaan worden. En je hoort nu nog wel eens bedrijven zeggen van, en ook studenten willen zeggen van, nou, ik werk nu 3 maanden, ik heb nu in 3 maanden meer geleerd dan via mijn opleiding. Nou ja, dat wil je niet. Dus ja, ik denk als je moet gaan zoeken naar meters, zeg maar, moet je het ergens daarin gaan zoeken.
Ja, want dan is datagedrevenheid dus ook al een essentiële stap, neem ik aan. Ja.
Zeker.
En, ja. En dan van tevoren goed afstemmen wat je dan wil meten, is dan de meest essentiële stap.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, zeker.
Ik wou nog een ander element bijhalen. En toen ik wat ging lezen over jouw cv, kwam ik ook het leven lang leren tegen. Hè, waar jij een grote voorstander van bent, zoals ik dat heb begrepen. Hoe kun je dat in de Fontys-organisatie verbinden?
Wat veel mensen niet weten is dat wij naast dat wij onderwijs geven voor voltijdstudenten, onderwijs geven aan deeltijd en professionals. Dus dat doen wij binnen ons economisch onderwijs ook. En dus wij geven onderwijs voor mensen die al een baan hebben. En die bij ons een hbo-diploma kunnen halen. We doen dat wel op een hele flexibele manier. Dus dat betekent, we zijn er wel echt met de tijd meegegaan. In die zin dat wij ons professional onderwijs, daar definiëren wij, dat wordt een beetje onderwijskundig, maar dat definiëren wij de doelen in termen van leeruitkomsten. Dus je moet iets leren en dat moet je op een bepaalde manier aantonen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je moet dat aantonen via een assessment en een portfolio. Maar dat betekent niet, in het klassieke model is een leerdoel gekoppeld aan je onderwijs. Dat is nu losgelaten. Dus op het moment dat je een leeruitkomst moet aantonen, bijvoorbeeld dat je een externe analyse kunt maken, dan kun je dat bijvoorbeeld ook aantonen, omdat je dat op het werk al een keer gedaan hebt. Dus leren werken wordt wel steeds meer geïntegreerd. Dus je kunt je leeruitkomsten ook aantonen op datgene wat je buiten het onderwijs al gedaan hebt of nog steeds doet. En daardoor ben je dus bijvoorbeeld ook in staat, theoretisch, om een hbo-diploma, als je al werkt, in sneller dan 4 jaar te halen. Omdat je bepaalde dingen al kunt.
Ronald, ik wil langzaam naar de afronding van deze podcast. Ja. Ja, nou goed, weet je. Ja, we gaan zo nog een uur door. Hoor, okay. Maar maakt het niet uit.
Zeker.
Ja, zeker. Ja. Wij eindigen altijd met de takeaways.
Ja.
Dus de take-outs. We zijn nog steeds niet achter wat nou is. Een takeaway of een take-out. Maar laten we gewoon een takeaway doen. Yves.
Ja, eigenlijk. En hij komt eigenlijk niet van jou. Maar ik vond het toch wel mooi. De energiegevers. Ik vind dat wel een hele mooie. Hè? We hebben het altijd gehad over. Als we moesten de frontrunners. Hè, de innovators hebben. Maar de energiegevers is volgens mij een extra dimensie. En dat is ook een andere groep. Dat hoeft niet altijd degene te zijn die vooraan staat. Maar iemand die wel, in ieder geval in mijn optiek, heel veel energie uitstraalt. En dat ook de omgeving weet te omarmen en te enthousiasmeren. Dus dat is voor mij wel een hele belangrijke takeaway.
Mijn takeaway. Wat heb ik nog meer vertrouwen gekregen in Fontys als geheel. Dus wat jullie aan het doen, nee, dat ben ik serieus. Ik vind, mijn takeaway is dat met mensen aan het stuur die er zo holistisch naar durven kijken en ook uitgesproken in durven te zijn, dat de energiegevers zijn. Dus die gaan voor en dan kunnen andere mensen daar in volgen hun eigen vorm in vinden. Dus alleen maar bevestiging voor mij dat het die beweging er gewoon is en dat het heel tof is om daar ook een onderdeel van te kunnen en mogen zijn. Dus dat is mijn takeaway. Dus ben benieuwd waar jij mee komt.
Ja. Ja, sowieso ontzettend leuk om dit te doen. Wat je net al zei, we kunnen nog uren doorpraten, is mijn gevoel. En dat moeten we misschien op een ander moment nog wel een keer doen. Ik werd wel getriggerd eigenlijk door het laatste deel van ons gesprek, waarbij jij ook een beetje teasde op van, ja, hoe ga je nou die onderwijsinnovatie meten? En wij leren onze studenten om data te analyseren, om goed na te denken over smart doelen. Dat doen wij natuurlijk op een bepaalde manier ook wel. Maar als het gaat over onderwijsinnovatie, wanneer ben je nou tevreden? Ik denk dat we dat echt nog wel nog wat explicieter kunnen maken voor onszelf. En dat heb ik echt wel meegenomen uit dit gesprek. Dus dank je wel daarvoor. En sowieso dank jullie allemaal voor dit deze context te creëren om dit gesprek te voeren met elkaar. Echt leuk. Ja.
Dank je erg, Ronald. Dank je, Yves.
Ja.
En tot de volgende dan maar weer.
Tot de volgende keer.
Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op bruggenbouwenmetecosystemen@gmail.com.